Geliefde gemeente, in gedachten gaan we deze morgen naar de stad Rome. En wanneer u ooit een bezoek hebt gebracht aan die stad, dan weet u dat daar allerlei tastbare herinneringen zijn terug te vinden aan het roemrijke verleden. En tussen alles wat er te zien is, is daar ook de triomfboog van Titus. En op die triomfboog, die overwinningsboog, is de verovering van de stad Jeruzalem door de Romeinen in verschillende taferelen afgebeeld. U ziet daar hoe de Romeinse soldaten de heilige voorwerpen uit de tempel, trots als overwinnaars, meedragen. En dan herkent u in hun handen allerlei voorwerpen die ons bekend zijn. U ziet ze lopen met de zevenarmige kandelaar. En u ziet ze lopen met de tafel der toonbroden. Maar u ziet ook in de handen van die Romeinse soldaten heilige voorwerpen die we niet direct kunnen thuisbrengen. Lange, dunne buizen met aan het uiteinde een kelk, een soort knopvorm. Wat zijn dat? Wel, dat zijn de zilveren trompetten waar het in de tekst van vanmorgen over gaat. Dat waren ook heilige voorwerpen in de tabernakel en later in de tempel. En in het gedeelte uit Gods woord dat over die zilveren trompetten gaat, ligt meer dan één boodschap voor ons vandaag. En we willen daar met de hulp van de Heere bij stilstaan onder het thema het evangelie van de zilveren trompetten. Het evangelie van de zilveren trompetten. Drie gedachten. Allereerst de trompetten en de gevende hand van God. Dat is het begin van de tekst. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u twee zilveren trompetten. Het is God die opdracht geeft om de trompetten te maken. Het volk ontvangt die trompetten en als we de lijn van morgen wat zullen doortrekken, wij ontvangen die trompetten uit de gevende hand van God. Dat is het eerste. In de tweede plaats, de trompetten en de sprekende stem van God. Vers 3. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Dus daartoe klonken die trompetten allereerst om het volk samen te roepen bij de deur van de tabernakel. En dan had God iets tot het volk te zeggen. De trompetten en de sprekende stem van God. En tenslotte de trompetten en het horend oor van God. Vers 9. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. Met andere woorden, de Heere zal horen. De trompetten en de gevende hand van God. De trompetten en de sprekende stem van God. En de trompetten en het horend oor van God. Wij hebben vanmorgen het Bijbelboek Numeri voor ons. En als u de titel van dit Bijbelboek vanuit het Hebreeuws letterlijk zou vertalen, dan leest u in de woestijn. Daar treffen we het volk van Israël ook aan het begin van het Bijbelboek. Het volk is in de woestijn, om precies te zijn aan de voet van de Sinaï. Verschillende maanden is het daar geweest En zo rond de berg Sinaï zijn daar geweldig belangrijke dingen gebeurd. Die heel de geschiedenis van Israël zullen stempelen. De Heere heeft zijn wet gegeven. Dat om te beginnen. Het volk heeft het tegenover de Heere verzondigd. Want ze hebben een gouden kalf gemaakt. En toch heeft de Heere duidelijk gemaakt aan Mozes dat hij in de dienst van de tabernakel een zondig volk wil ontmoeten en bij hen wil wonen. Dat zijn zo een paar belangrijke dingen die rond het verblijf van Israël aan de voet van de Sinaï hebben plaatsgevonden. Maar dan op zeker moment, dan komt de tijd dat het volk van Israël verder moet trekken door de woestijn. Maar voordat dat gebeurt, voordat het volk op reis gaat, geeft de Heere eerst de opdracht aan Israël om 2 zilveren trompetten te maken. En daar gaan we onze tekst van vanmorgen nog een keer goed lezen. Vers 1. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. Ik heb er bij de aankondiging van de punten nou even de nadruk op gelegd. Dat het om te beginnen onze aandacht moet hebben. Dat de Heere hier spreekt tot Mozes. En dat het een inzetting, een instelling van de Heere is. Dat er 2 trompetten gemaakt zullen worden. En dat die trompetten ook hun functie zullen hebben onder het volk van Israël. Dat erop geblazen wordt. Dat die trompetten gebruikt worden. En als we straks zullen horen hoe die trompetten dienden om het volk samen te roepen onder de klanken van Gods woord. En dat die trompetten dienden om als een soort trompetten van het gebed vanuit de benauwdheid geblazen te worden tot de Heere. Dan mogen wij nooit vergeten. En laten we dat maar als een eerste lijn vanmorgen vanuit onze tekst halen. Dat alles gebeurt omdat de Heere het wil. Dat is wonderlijk. Het volk van Israël komt straks niet samen onder het woord omdat zij het allereerst willen, maar omdat de Heer het wil. Omdat de Heere hen samenroept. En als het volk van Israël uit de benauwdheid tot de Heere roept, dan is dat ook niet allereerst omdat zij het willen, maar omdat God het wil. Omdat Hij heeft gezegd: maak u 2 zilveren trompetten. Verder sprak de Heere tot Mozes. En als we de lijn dan een stukje doortrekken naar ons vandaag. Ja, dan ligt er in dat begin van onze tekst eigenlijk direct al een diepe betekenis. Voor juist voor diegenen die het misschien vanmorgen wel moeten zeggen: heb ik nog wel recht op een plaats onder het woord van God? Mag ik eigenlijk nog wel bidden? Want de Heere weet alles en de Heere ziet alles en Hij weet wat er gebeurd is in mijn leven. En Hij weet wat ik gedaan heb en wat voor Hem niet bestaan kan. En als dat misschien wel op uw of op jouw hart drukt, ja, dan is de duivel er heel snel bij om te zeggen: nou mag je niet meer bidden, want God weet wat er gebeurd is. En de Heere zal je zien aankomen in het gebed. Nee, je hoeft bij de Heere het niet meer te zoeken. Maar de schrift leert ons en onze tekst leert ons vanmorgen dat de Heere zelf opdracht geeft om samen te komen onder het woord. En dat de Heere zelf ook opdracht geeft om zijn naam aan te roepen. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. Er is nog iets wat even onze aandacht moet hebben in het begin van onze tekst. Want die trompettenkinderen, die moesten gemaakt worden van zilver. En we vragen ons vanmorgen ook een ogenblik af, waar hadden de Israëlieten dat zilver vandaan? Het volk reisde door de woestijn, het is hier aan de voet van de Sinaï. Hadden ze dat zilver zomaar voor handen? Misschien dat kinderen in de kerk dat antwoord wel weten. Het volk van Israël had allerlei kostbaarheden meegenomen, meegekregen vanuit Egypte. En daaronder was ook zilver. En toch is er nog een dieper antwoord, een belangrijker antwoord op de vraag waarvan deze zilveren trompetten precies gemaakt werden. Dan neem ik u in gedachten even mee terug naar de laatste nacht van het volk van Israël in Egypte. U weet wel, dat was die donkere nacht waarin de verderfengel door de straten van Egypte ging om alle eerstgeborenen te slaan. Want de Heere had het volk van Egypte en de farao van Egypte lang genoeg verdragen en lang genoeg gewaarschuwd. En nu zou de nacht komen waarin het oordeel voltrokken werd. De toorn van de Heere rustte op Egypte. Eigenlijk niet alleen op de eerstgeborenen, want die eerstgeborenen die zijn in de Bijbel altijd de vertegenwoordigers van heel het volk. Dus als de Heere de eerstgeborenen van Egypte doodt, dan zegt hij daarmee eigenlijk heel het volk van Egypte, het ganse land van Egypte zoals het in de Bijbel staat, heel dat volk ligt onder het oordeel van de dood en ligt onder de toorn. Dat gebeurde in die laatste nacht. En Israël, het volk van Israël, de eerstgeborenen van Israël, moesten die ook sterven? U weet het antwoord. Die moesten ook sterven. Want de eerstgeborenen van Israël hadden ook gezondigd. Die konden evenmin als alle anderen van het volk ook niet voor God bestaan. De Heer had ze wel apart gezet. Zeker wel, als volk van het verbond. Evengoed als dat wij als verbondsgemeente afgezonderd zijn en apart gezet zijn van de wereld. En dat is een groot voorrecht. Maar op zich, zo leert Gods woord ons, kunnen we daarmee voor de Heere niet bestaan. De eerstgeborenen van Israël moesten ook sterven. En de enige reden dat ze toch niet hoefden sterven, dat was, nee, niet omdat God de schuld door de vingers zag, of omdat de Heere zei, vooruit, nu hebt u als volk van het verbond een streepje voor, en nu bagatelliseer ik de zonde die u gedaan hebt. Nu beschouw ik die zonde maar als iets kleins, omdat u het gedaan hebt. Dat was de reden niet. De enige reden dat Israël in leven kon blijven, dat was omdat God iets gaf in plaats van de eerstgeborenen. En wij weten wat dat was. Dat was dat lam, dat volkomen lam, dat geslacht moest worden en waarvan het bloed moest vloeien en aangebracht moest worden aan de zijposten en aan de bovendorpel van de huizen van de Israëlieten in Gozen. En de Israëlieten, ze moesten vervolgens van buiten vandaan door die bloedpoort naar binnen gaan. En dan moesten ze achter dat bloed schuilen. En dan alleen was het veilig. Dus de enige reden dat het volk van Israël in leven kon blijven, dat het kon ontkomen aan het oordeel van God, dat was omdat de Heere een middel gaf tot verzoening. Omdat de Heere, mag ik het zo zeggen vanmorgen, een plaatsvervanger gaf. Dat lam dat heen wees naar de Heer Jezus Christus. Achter wiens bloed er nu alleen veiligheid en schuiling is tegen de toorn van God. Maar als het volk van Israël dat in Egypte heeft moeten leren, en dat weten wij allemaal wel, dan is het toch zo dat de Heer het nodig acht dat het volk dat ook in de woestijn weer leert. Want in de woestijn zegt de Heer het, en we hebben dat gelezen in nummerie 3, dan zegt de Heer dat alle eerstgeborenen van het volk geteld moeten worden. De eerstgeborenen. Want de Heer wil duidelijk maken, die eerstgeborenen, die komen hem toe. Hij heeft er recht op dat ze hem zullen dienen. En dan worden die eerstgeborenen geteld. We hebben het gelezen in hoofdstuk 3, vanaf het 40ste vers. En daar leest u in het 43ste vers, en het is even belangrijk om dat aantal helder te hebben, dat alle eerstgeborenen die mannelijk waren, dat er 22.273 waren. 22.273. En dan gaat de Heere in de woestijn opnieuw iets geven in plaats van die eerstgeborenen. In Egypte was dat lam dat geslacht moest worden. Maar in de woestijn wordt er opnieuw iets gegeven in plaats van de eerstgeborenen. Wie zijn dat? Dat zijn de mannen van de stam van Levi. De Levieten, die dan in plaats van de eerstgeborenen van Israël heel bijzonder in de dienst van de Heere zullen gaan staan. Ja, en dan moeten die Levieten natuurlijk ook geteld worden. En die worden ook geteld, en dat zijn er 22.000. 22.273 eerstgeborenen en 22.000 levieten. En u begrijpt het al, dan schieten er nog 273 over. 273 eerstgeborenen voor wie geen leviet in de plaats gesteld kan worden. En dan komt de Heere nog met een derde middel dat hij geeft in plaats van de eerstgeborenen. We hebben dat ook gelezen. Dan moeten voor al die eerstgeborenen die nog overblijven, die 273, dan moeten daarvoor 5 zilveren sikkels worden betaald. 5 stukjes zilver waren dat in de tijd van de Bijbel. En die moeten worden neergelegd als een soort losgeld. Als een geld dat betaald wordt in plaats van hen, om hen los te kopen. En nu zeggen de kenners, de uitleggers van de schriften en ook bijzonder van de tabernakeldienst, dat het van dat zilver is, van dat losgeld, dat de zilveren trompetten gemaakt zijn. Het was misschien wat uitvoerig om die lijn even te trekken, maar u begrijpt wel, dat betekent dan dat de klank van de zilveren trompetten eigenlijk een heel bijzondere klank is. Want daar ligt heel die herinnering in aan de geschiedenis van de uittocht van Egypte. Het feit dat God een lam aanwees. Het feit dat God vervolgens levieten gaf in plaats van de eerstgeborenen. En dat er voor die 273 nog zilver was om, ja, om te geven in hun plaats. En als dat altijd meegeklonken heeft, als de zilveren trompetten geblazen werden, dan wilde de Heere daar het volk van Israël mee verootmoedigen. Dan zegt hij aan de ene kant tegen het volk, volk van Israël, en trekt de lijn maar door, gemeente van Sliedrecht Bethel, ik wil u nog ontmoeten onder het woord. Ik wil u bijeenroepen, ik wil u bijeen vergaderen onder het woord van God. Ik wil u mijn stem laten horen. Ik wil u de zilveren trompetten van het gebed in de hand leggen, opdat u vanuit uw benauwdheid tot mij zult roepen. Maar zult u bij dat voorrecht dat ik u geef, één ding niet vergeten. Dat u niet beter bent dan Egypte. Dat ik onderscheid heb gemaakt waar het niet was. Dat ik in mijn genade heb gedacht aan mijn verbond. En dat ik reden uit mezelf heb genomen, want u moest naar recht ook omkomen. U hebt ook geen recht op een plaats onder het woord van God. U hebt ook geen recht op het gebed. Geliefde gemeente, hebben wij dat beseft? Laat ik die vraag zo aan het einde van onze eerste gedachte eens op uw en jou en mijn hart mogen proberen te leggen. Staan we bij deze beide dingen stil? Het grote voorrecht dat de Heere ons geeft, dat Hij ons nog brengt onder zijn woord. Het grote voorrecht dat je de Heere nog mag aanroepen. Het is hier in de geschiedenis van de gemeente heel wat keren aangehaald. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Want met eerbied gesproken, de Heere die heeft altijd een geopend oor. Maar is het voor ons al eens een wonder geworden? En is het voor jou en voor mij juist al een wonder geworden, omdat we niet beter zijn dan een ander? Als de Heere ons nu aan het, dan zeg ik het maar even met die Bijbelse uitdrukking, aan het goeddunken van ons eigen hart had overgelaten. Als de Heere ons nou had overgelaten aan wat jij en wat ik zelf zouden kiezen. Nou, dan hadden we hier vanmorgen misschien helemaal niet gezeten. En helemaal niet gestaan. Dan hadden we ons leven misschien wel doorgebracht. Ja, dan hadden we doorgebracht in de zonde op allerlei wijze. Ook op de dag van de Heere. En nu zondert de Heer ons nog af. Laat dat ons een wonder mogen zijn. En laten we het grote gewicht daarvan beseffen. Durham, een van de Schotse schrijvers, zegt in zijn preek: weet u wanneer je het gewicht en het voorrecht van het verkeren onder het woord van God bij uitstek zult beseffen? Wanneer een mens verloren is gegaan en in de hel ligt. Want dan zal hij terugdenken aan al die keren dat hij onder het woord gezeten heeft. En dat de lieflijke tonen van het evangelie klonken. En dat Christus aan het hart werd gelegd. En dat u en dat jij en dat ik het niet op hoge prijs hebben gesteld. En er geen waarde in hebben gezien. En daarom, wat is het belangrijk om de waarde van deze dingen te beseffen. Wat is het belangrijk, juist ook aan het begin van een zomerseizoen en een vakantieseizoen. We gaan straks voor een groot deel met vakantie. We zwermen uit over het land en over Europa en over de wereld. Maar laat het zo zijn, in uw leven en in mijn leven, dat de zondag, misschien wel aan het andere eind van de wereld, of in een ander land in Europa, niet anders ingevuld wordt dan wanneer we in Sliedrecht zouden zijn. Laten we onder het woord ons stellen. De trompetten en de gevende hand van God. In de tweede plaats, de trompetten en de sprekende stem van God. Vers 3. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. In gedachten zien we ze staan, de twee priesterzonen, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aaron. Daar staan ze voor de poort van de tabernakel. En in hun handen hebben ze allebei zo'n prachtige zilveren trompet. En ze zetten die trompet aan de mond en ze blazen er tegelijkertijd op. En daar klinkt een krachtig aanhoudend geluid over het tentenkamp van Israël. Als dat gebeurde, als de Israëlieten dat geluid, dat aanhoudende geluid van de trompetten hoorden klinken, terwijl ze in hun tenten waren, dan was dat een teken dat ze bijeen moesten komen aan de poort van de tabernakel. Want dan wilde de Heere tot hen spreken. Dat is de bedoeling. Daartoe moest het volk zich verzamelen. Om het woord dat de Heere door zijn knecht Mozes tot het volk sprak, om dat te horen. En dan staat er zo met nadruk in vers 3, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden. Dat is een aanduiding voor heel het verbondsvolk van Israël. Iedereen moest dat woord van God horen. Evengoed als het vanmorgen het geval is. Er is niemand in de kerk die zeggen kan, het woord van God, dat is niet voor mij bestemd en dat is niet op mij gericht. Dat denken we misschien wel. Maar de Heer wil met zijn woord tot ieder van ons spreken. Misschien wel in een heel verschillende zin. Dat zou kunnen. Wij hebben wellicht heel verschillende dingen nodig. Maar als de Heer komt, dan wil hij spreken tot de gehele vergadering. Een vergadering die nog niet zo lang geleden, ik heb het even aangestipt, een gouden kalf gemaakt had en eromheen gedanst had. Die een eigen godsdienst had bedacht met een gouden rand eromheen. En waar de Heer ook vertoornd over heeft moeten worden. En toch, de Heere wil tot zo'n volk nog spreken. Ja, en dan is dat woord wat de Heere door middel van Mozes tot Israël richt, natuurlijk op verschillende momenten ook een heel verschillend woord geweest. Soms waren de woorden die Mozes moest spreken bemoedigend. Soms waren ze vermanend. Soms waren ze bestraffend. Soms waren ze vertroostend. Soms waren ze vooral ook vaak onderwijzend. De woorden die de Heere sprak, die hadden een heel verschillende klank. Net zoals dat vandaag ook het geval is. Als de Heere komt met zijn woord, dan liggen daar heel verschillende accenten in. Soms bestraffend. Soms ontdekkend, de schuld in ons leven aanwijzend, verootmoedigend. En dan kan het echt wel eens een keer zo zijn dat je de kerk uitgaat en dat u zegt, ik vond geen troost. En dat hoeft dan ook echt niet te liggen aan het woord. Dat zou wel eens een zegen kunnen zijn van de Heere, waarmee hij iets wil blootleggen in mijn leven wat niet goed is. waardoor hij wil ontdekken aan mijn schuld en aan mijn zonde en aan wie ik voor hem ben. Soms ook vertroostend of bemoedigend. Juist wanneer er nood is in uw leven, tijdelijke nood, maar ook geestelijke nood, wanneer u de dingen niet bezien kan, wanneer alles zo donker is, maar wanneer je in de kerk mag zijn en ja, en daar valt toch iets van licht vanuit het woord over uw levensweg of over uw geestelijke vragen. En het kan ook wel zijn, en ik denk dat u dat wel herkent wanneer u met elkaar spreekt over de preek. Dat een preek heel verschillend ontvangen kan worden. Dat het woord voor de ene ontdekkend kan zijn en voor de andere juist vertroostend kan zijn. Maar de achtergrond, en dan gaan we even terug naar het volk van Israël. De achtergrond waar tegen het volk van Israël het woord van God hoorde, die was altijd hetzelfde. Als het volk van Israël vanuit de zwarte tenten waarin ze woonden werden geroepen door de klank van de trompetten, dan moesten ze zich altijd weer verzamelen, slot van vers 3, aan de deur van de tent der samenkomst. Altijd daar. En daar sprak Mozes, nogmaals, heel verschillende woorden, altijd woorden van God. Maar de achtergrond, datgene wat er te zien was achter Mozes en achter die twee priesters die daar stonden met hun zilveren trompetten, die achtergrond was altijd hetzelfde. Wat was die achtergrond? Het wordt maar heel kort aangeduid in onze tekst. De deur van de tent der samenkomst. Maar laat ik het even voor u mogen tekenen. Als het volk van Israël dan aankwam, de mannen, de vrouwen, de kinderen, de jonge kinderen, en ze kwamen daar zo vanuit hun tent en allemaal naar die centrale plaats waar de tabernakel stond, de plaats waar de heilige God woonde. Wat zagen ze dan? Dan zagen ze van de buitenkant allereerst een muur. Nou, geen letterlijke muur, maar toch wel een muur. Koperen pilaren die daar met een bepaalde regelmaat waren neergezet. Met een stevige koperen voet, vastgezet in de grond met pinnen. En tussen die koperen pilaren oogverblindend witte gordijnen. En die oogverblindend witte gordijnen in de oosterse zon, die scheiden heel die tabernakel en alles wat er binnen was van het tentenkamp van Israël af. Die vormden een muur. En nou was het met de tabernakel niet zoals met ons kerkgebouw. Dat kerkgebouw heeft voor ons wel een bepaalde betekenis. Daar liggen misschien allerlei kostbare herinneringen in. Maar dat is toch maar gewoon een gebouw van hout en steen. Maar met de tabernakel was het anders. De tabernakel was gemaakt naar Gods heilig hemels ontwerp. En alle dingen die daar te zien waren, die hadden een diepe geestelijke betekenis. En het eerste wat de Heere wilde leren aan mensen die naderden tot de tabernakel was: verboden toegang voor onbevoegden. Mensenkind, uit het volk van Israël, u komt uit de zwarte tenten. En u hebt een zwart zondig hart. En achter de oogverblindend witte gordijnen van deze tabernakel woont de heilige en de rechtvaardige God, die zo rein van ogen is dat hij de zonde niet eens kan zien. U kunt niet zomaar binnentreden. Verboden toegang voor onbevoegden. Kijk, dat was het eerste wat de Israëlieten altijd altijd weer zagen wanneer ze naderden tot het heiligdom. Dat was altijd weer iets van de achtergrond. En als u de lijn doortrekt, de prediking zoals die klinkt onder ons, die heeft heel verschillende klanken. Ik heb het u zojuist gezegd, vertroostend, vermanend, noemt u maar op. Maar de achtergrond is altijd weer hetzelfde. De achtergrond is altijd een heel ernstige. Altijd weer moet ons vanuit het woord van God deze boodschap tegemoet komen. Verboden toegang voor onbevoegden. U kunt niet zomaar tot de heilige God naderen om in zijn nabijheid te komen. Er is door de zonde een scheiding gevallen. Dat wilde God altijd leren. En als wij nu 20, 30, 40, 50 jaar onder het woord komen, dan gaat de vraag wel dringen, gemeente. Hebben we dat, hebt u dat, heb jij dat ooit al eens echt geleerd? Want het zou toch erg zijn als je misschien in gedachten wel zegt, ja, maar dat weten we wel. Dat weten we wel, dat hebben we al zo vaak gehoord. Nee, de vraag is, hebben we het al eens echt geleerd? Zijn we er door Gods geest al eens echt buitengezet? Buitengezet als een zondaar die tot de Heere wil naderen, maar die het beseffen moet en leren moet en ondervinden moet. Er is een scheiding tussen God en tussen mij. Heb je al wel eens voor dat oogverblindend witte gordijn gestaan wat de tabernakel omringde? En misschien wel eens omhoog gekeken, maar de hoogte van dat gordijn, dat predikt het. Wie van elders inklimt, is een dief en een moordenaar. En je hebt misschien eens gekeken naar die koperen pilaren waar die gordijnen aan vast zaten. En die koperen pilaren, teken van de vastheid, die predikten het. God doet van zijn recht en van zijn heiligheid geen afstand. Want het is bijbels gezien nodig dat we deze dingen, nee, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart leren. En als we dat leren, ja, dan beseffen we er iets van, ik kan zonder de Heere niet meer leven en ik heb zijn nabijheid, zijn gemeenschap zo nodig, maar ik heb het ook niet verdiend. En de kloof die er is tussen God en tussen mij, ik kan hem zelf niet overbruggen. Die muur, ik kan hem zelf niet slechten. De Heere wil zondaren hun plaats leren, opdat ze zich zullen verootmoedigen en opdat het gebed wordt vanuit de nood. Heere, nu is er van mijn kant geen weg. Nu is er aan uw kant heiligheid en rechtvaardigheid en aan mijn kant schuld en zonde en ongerechtigheid. En hoe zullen twee samen wandelen tenzij ze bijeengekomen zijn? Maar hoe zullen we ooit bijeenkomen, Heere? Hoe zal ik ooit tot u naderen? Kijk, want als die vraag in je leven en in je hart een echte vraag wordt, dan gaat ook datgene spreken wat er op de poort van de tent der samenkomst, de deur van de tent der samenkomst, te zien was. Want die deur van de tent der samenkomst, ja, die was ook van dat stralende oog verblindend wit. Maar toch, daar waren ook nog andere kleuren aangebracht. Laat ik ze nog even voor u mogen uittekenen en dan moeten we onze derde gedachte wellicht laten rusten. Op die poort op die deur van de tabernakel waren drie kleuren aangebracht die alle drie heen wijzen naar de Heer Jezus Christus. Om te beginnen een hemelsblauwe kleur. U leest erover in Exodus 27 of 28. Een hemelsblauwe kleur. Die kleur, de kleur van de hemel, die predikte dat God reden heeft genomen uit zichzelf en dat hij vanuit de hoge hemel zijn eigen zoon heeft gegeven aan een wereld verloren in zonde en schuld. Dat God het heeft gezegd, om het te zeggen met die woorden van Rutherford, misschien heb ik ze wel vaker aangehaald: mijn zoon, u moet een reis gaan maken vanuit de hemel naar de bodem van de hel, om daar juwelen op te rapen vanuit de modder en om ze terug te brengen in mijn handen. God heeft zijn zoon gezonden. En op de poort van de tabernakel was allereerst de blauwe kleur van de hemel te zien, om dat duidelijk te maken, waar er nu van de kant van de mens geen poort en geen weg is, geen toegang is, waar ik vanwege mijn schuld buiten moet staan en naar recht buiten moet blijven. Daar opent de Heere een weg en daar opent de Heere een deur in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, afgebeeld door die hemelsblauwe kleur. En dan nog een andere kleur die daar te zien was. De scharlakenkleur, dat is de bloedkleur. Die predikt de Heer Jezus Christus vooral als degene die zijn bloed zou storten, zijn leven zou geven in de plaats van schuldige zondaren die nooit meer zelf naar binnen kunnen. Die alles verzondigd en verbeurd hebben, die een onrein hart hebben en een schuldig en een verzondigd leven hebben. En nu predikte die deur: zie eens, volk van Israël, zie eens, gemeente van Sliedrecht Bethel, daar is een mogelijkheid om tot God te naderen in de Heer Jezus Christus en in het bloed dat hij gestort heeft om scharlaken, rode zondaren te reinigen van al hun zonden door dat alles reinigende bloed. En dan nog de derde kleur. Dat was de purperen kleur, zegt de Bijbel. De koningskleur. Die predikte de Heer Jezus Christus in zijn koninklijke ambt. Als degene die een arm met macht heeft. Als degene die machtig is om zondaren die van verre staan dichterbij te brengen. Als degene die machtig is om trotse en hoogmoedige zondaren te verootmoedigen en te laten buigen. Want hij is de machtige koning die de purperen koningskleur draagt. Die kleuren waren afgebeeld op de deur van de tent der samenkomst. En net zoals de Heere wilde dat de boodschap van zijn wet en van zijn heiligheid en van zijn vlekkeloze rechtvaardigheid altijd weer op het netvlies van de Israëlieten werden gebrand. Meer nog, op het hart van de Israëlieten werden gelegd. Zo wilde de Heere ook dat de boodschap van het evangelie, van die geopende deur in de Heer Jezus Christus, altijd weer onder de aandacht van Israël werd gebracht, op hun hart werd gelegd, opdat ze die twee lessen, die onmisbare lessen leren zouden. Schuldig en naar recht buiten staan en dan toch een toegang geopend in de Heer Jezus Christus, die zijn bloed zou storten en die koninklijke macht zou ontvangen. Dat was altijd weer de achtergrond. En vanmorgen, gemeente, is er geen andere boodschap dan deze. Ook vanmorgen is dit weer de prediking die tot u mag komen. Uw schuld wordt u aangewezen. Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid wordt u gepredikt. Nee, niet als een theorie. Niet als iets waar we dan op zondag een uurtje bij stilstaan met elkaar in de kerk en wat we vervolgens weer vergeten. Maar als een aangrijpende werkelijkheid. Omdat wij, jongeren en ouderen, onderweg zijn naar de grote ontmoeting met God. En dan is God geen andere God dan dat hij wilde laten afbeelden in de tabernakeldienst. We zouden al bladeren door het woord van de Heer onszelf een beeld kunnen maken van God. We zouden ons een beeld kunnen maken dat ons alleen wat vertroost en een goed gevoel geeft. Maar we zouden ons ermee bedriegen voor de eeuwigheid. God is niet anders dan hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. En we zullen eenmaal allen oog in oog met hem staan. U, jij en ik. Dan is er maar één grond waarop we kunnen blijven staan voor die heilige en rechtvaardige God. En dat is op grond van de genade van en het geloof in de Heer Jezus Christus. Diegene die ons gepredikt wordt in die drie kostbare kleuren. Voor wie, gemeente van Sliedrecht, voor wie is hij dierbaar? Voor wie is hij vanmorgen de schoonste van alle mensenkinderen? Schoner dan de mensenkinderen. Voor wie is hij vanmorgen noodzakelijk? Deze Christus. Gegeven vanuit de hemel aan schuldigen en aan vijanden. Deze Christus wiens bloed reinigt van alle zonde. Deze Christus die machtig genoeg is om uw trots, om uw hoogmoedige hart te laten buigen en het eens te laten worden met zijn wet en met het oordeel en met de vloek van de wet ook over uw leven, maar ook eens te laten worden met die enige weg van de zaligheid in de Heer Jezus Christus, voor wie is hij zo noodzakelijk, dan mag het u gepreekt worden vanmorgen. In hem is de deur nog geopend. O, dat u toch zou komen. En dat u toch door die poort naar binnen zou gaan. Dat u toch zou naderen tot God, steunend op deze Heer Jezus Christus. Zo werd het volk door de zilveren trompetten genodigd en geroepen en gebracht aan de deur van de tent der samenkomst. En nu zouden er vanmorgen misschien onder ons kunnen zijn die zeggen: ik weet het, ik heb het weer gehoord en ik besef wat voor een voorrecht het is. Ik besef hoe de Heere daarmee doet wat wij niet verdienen. Dat hij nog met dat woord tot ons wil komen. Maar het is geestelijk zo benauwd. Het is alles zo donker. Het is alles zo toegesloten. Misschien dat u in het verleden wel voor die poort hebt gestaan. En dat u op die kleuren en op die kleuren die heen wezen naar Christus hebt mogen zien. En dat het licht van Gods geest daarop viel. En dat u heerlijkheid mocht zien in Christus. En dat uw hart opsprong van vreugde. Maar het is alles zo anders geworden. Daar kan zoveel benauwdheid zijn. Zoveel benauwdheid in geestelijk opzicht. Overigens ook benauwdheid in tijdelijk opzicht. Want dat kan er ook zijn. Vanwege allerlei moeite. Moeite in het gezin, moeite in het huwelijk, moeite ten aanzien van de eenzaamheid en ten aanzien van uw gezondheid. Benauwdheid ten aanzien van uw werk. Psychische benauwdheid en worsteling. Oh, er is zoveel waardoor een mens benauwd kan worden. En dan, en ik kan het toch niet laten om dat nog even aan te stippen en op te halen vanuit de preek, zo aan het slot. Dan wijst de Heere vanmorgen ook nog die zilveren trompetten van het gebed aan. En hij zegt het. Wanneer gij benauwd zult worden, zult ge ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Dat was eigenlijk een telkens onderbroken klank, een soort alarmroep van de trompetten naar de hemel omhoog. Een roep om hulp van de Heere. En dan zegt de Heere, zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. En ge zult van al uw vijanden verlost worden. En daarom, als u in de benauwdheid zit, tijdelijke benauwdheid, vergeet de zilveren trompetten van het gebed niet. En als u niet bidden kan, blaas dan alleen maar die korte alarmstoten op de zilveren trompet van het gebed. Want de Heere hoort ook een gebroken klank. En zo is het toch juist ook als het geestelijk nood wordt in het leven van zondaren. Als de nood groter wordt, dan kunnen de gebeden zo kort worden. Soms alleen maar een zucht. Heere, wees me toch genadig. Heere, help toch. Heere, vergeef toch. Heere, doe het toch om uw naams wil. Die korte, die gebroken klank van het gebed en van de zilveren trompetten. En dan zegt de Heer het vanmorgen nog. Zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. En ge zult van al uw vijanden verlost worden. En de Heere doet wat hij zegt. Want hij belooft het. Ik denk, dat is het allerlaatste wat ik nog vertellen wil. Ik denk aan die vrouw van middelbare leeftijd. Die te horen had gekregen dat ze erg ziek was. Maar dat was niet de grootste nood in de leven. Toen ik haar bezocht, toen zei ze dat ik God moet ontmoeten. En ik kan hem niet ontmoeten. Ik moet met God verzoend worden. En toen werd er in haar leven een roepen, een alarmkreet tot de Heere gehoord. En toen gebeurde het op een zondag dat er gepreekt werd over de zilveren trompetten van het gebed. En toen liet de Heere merken dat hij van deze vrouw afwist. Dat hij van haar strijd afwist. En van al haar gebeden afwist. En ze mocht enerzijds moed vatten. En toch, het werd benauwder. En het werd benauwder in haar leven. En ze moest het belijden voor de Heere. Heer, u zou geen onrecht doen als u me voor eeuwig zou verstoten. Ik heb zelden iemand ontmoet bij wie er in het leven zo grote geestelijke nood was. En zoveel geestelijke wanhoop was wanneer ze zag op zichzelf en toch een buigen voor de Heere. Maar ik heb ook zelden iemand ontmoet die toen de Heere zijn belofte ging vervullen en aan haar dacht, zoveel troost en zoveel genade en zoveel blijdschap heeft ontvangen. Want de Heere kwam over en hij maakte het waar ge zult van uw vijanden verlost worden. En toen leefden ze daarna nog ruim een jaar. En de ernstige ziekte die ze meedroeg, die brak haar lichaam af. Jaar of 50 oud, nog jong, zouden we zeggen. Maar als je haar bezocht, en zeker aan het einde van haar leven, toen zei ze het. Het was het mooiste jaar van mijn leven. Want ik moet mijn man wel achterlaten. Ik moet mijn kinderen wel achterlaten. Maar de Heere heeft in genade op me willen neerzien. En nu hoef ik nooit meer naar dat land van eeuwige afzondering waar de Heere niet is. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. De Heere leeft nog. Hij maakt zijn woorden waar en daarom neem de zilveren trompetten van het gebed maar in de hand en blaas er maar op. Al is het met een gebroken klank, want de Heere denkt aan zijn eigen belofte. Amen.